Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
In deze aflevering vertellen we je over Kamari Holland. Dit vijfjarige meisje ligt niet meer in bed wanneer haar moeder 's ochtends wakker wordt en de voordeur staat wagenwijd open.
Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Zoals iedere week duiken we in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Online geef je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram vind je ons via @ontvoerd de podcast. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details? Dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 48, IJskoud.
Kamari Holland wordt geboren op 23 november 2016 in Columbus in Amerika als dochter van Christy Seipel en Corey Holland. Zij wonen daarom voornamelijk in Phoenix City in Alabama en zien hun moeder af en toe onder begeleiding. Christy heeft nog twee andere zonen, halfbroertjes van Kamari. Het is inmiddels 2021 en Kamari is uitgegroeid tot een prachtig vijfjarig meisje. Ze heeft donkerblond haar dat in lieve krulletjes rond haar gezicht hangt, prachtige bruine ogen en een stralende glimlach. Door haar familie wordt ze prinses genoemd, want dat is wat Kamari wil worden als ze later groot is.
Kamari is net naar de kleuterschool gegaan. Maar na 3 weken moest ze alweer thuis blijven omdat iemand in haar klas corona heeft gekregen. In die korte tijd heeft het slimme meisje wel al haar naam leren schrijven. Ze staat verder bekend als erg lief en zorgzaam. Zo is ze op een dag met haar moeder op pad wanneer ze een arm gezin ziet waarvan de kinderen geen schoenen dragen. Kamari is hier erg van onder de indruk. Ze stelt voor om haar eigen schoenen te geven aan een van de meisjes, omdat ze naar eigen zeggen voldoende schoenen thuis heeft. En zo gebeurt het ook.
Het is 13 december 2021, een koude maandagochtend in Columbus. Bij de politie komt een 911-melding binnen. De vrouw aan de andere kant van de lijn is Christy Seipel, Kamari's moeder. Haar dochter is nergens te bekennen. Christy vertelt dat ze met haar dochter in bed lag te slapen toen ze rond 3 uur 's nachts plotseling wakker werd. Christy was uit bed gegaan en had bij iedereen gekeken of ze in orde waren. Kamari en haar broertje lagen rustig te slapen, dus ook Christy was terug naar bed gegaan. Maar toen ze rond 6 uur wakker werd, lag Kamari niet meer bij haar in bed. Christy vertelt dat ze uit bed was gesneld om haar 5-jarige dochter te zoeken. Toen ze de kamer instapte, zag ze direct dat de voordeur open stond. Kamari was nergens te bekennen. Nadat ze 15 minuten verwoed had gezocht, besloot ze om het alarmnummer te bellen om haar dochter als vermist op te geven.
De politie neemt de verdwijning van Kamari direct serieus. Er wordt een alert voor vermiste personen uitgestuurd door de hele staat en de politie zet alle beschikbare middelen in om Kamari te vinden. Want wat is er met dit 5-jarige meisje gebeurd en hoe verdween ze ongemerkt tussen 3 en 6 uur 's nachts? Het is een succesvolle zoekactie. Binnen een paar uur komt de politie met behulp van telefoongegevens en beveiligingsbeelden een verdachte op het spoor. Het gaat om de 37-jarige Jeremy Williams. En wanneer agenten zijn strafblad erbij halen, gaan alle alarmbellen af.
Jeremy Williams werd geboren in 1984. In 2005 woonde hij in de staat Alaska, vlakbij de Noordpool. Zijn toenmalige vrouw was daar gestationeerd bij de luchtmacht en ze kregen samen een dochtertje, Nadia. Maar toen zij slechts 1 maand oud was, overleed het kleine meisje. Het bleek dat ze om het leven was gekomen door een slag op het hoofd. Een erg verdachte situatie, Want hoe komt een baby aan zulke verwondingen? Natuurlijk werd er onderzoek gedaan naar haar ouders. De luchtmacht en de Noordpoolpolitie deden uitgebreid onderzoek, maar uiteindelijk hadden ze niet genoeg bewijsmateriaal om Jeremy of de moeder te veroordelen voor de dood van kleine Nadia. Vervolgens werd de zaak gesloten en ging iedereen weer over tot de orde van de dag, alsof er niets was gebeurd.
In 2009 werd Williams aangeklaagd voor kindermisbruik. Ook werd hij ervan beschuldigd dat hij een 3-jarige jongen, over wie hij de voogdij had, tot zijn taille in een pot kokend water had gedompeld, waardoor het kind ernstige brandwonden opliep. Williams verklaarde echter dat de jongen de pot per ongeluk over zich heen had getrokken en na een rechtszaak van 3 jaar werd hij ook hier vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Ook werd Williams op een gegeven moment een verdachte in de zaak van een overleden 1-jarige, maar er werd hem uiteindelijk niets ten laste gelegd. Op 1 augustus 2021 werd Williams opnieuw gearresteerd en beschuldigd van mishandeling, gezinsgeweld en kindermishandeling. Het bleek dat hij zijn vrouw had mishandeld en haar in het gezicht had geslagen voor de ogen van een kind. Ook hier pleitte Williams onschuldig en hij werd niet veroordeeld.
Williams verhuist naar Columbus in Georgia en slechts een maand voor de vermissing van Kamari wordt hij beschuldigd van wreedheid jegens kinderen vanwege een incident met zijn zoon. Hij is, wanneer Kamari wordt vermist, vrij op borgtocht. Het blijkt dat hij samen met zijn oom verblijft in het Bamboo Motel in Phenix City. De politie van Georgia en Alabama werken samen en wanneer ze aankomen bij het motel vertelt het personeel agenten dat Williams een vaste klant is die wellicht drugs verkoopt vanuit het Bamboo Motel. Hij is volgens hen slechts een half uurtje geleden aangekomen.
Wanneer agenten Williams in zijn motelkamer vinden, wordt hij onmiddellijk gearresteerd voor de verdwijning van Kamari. Al snel komt de politie erachter dat het huis in Phenix City, waar Williams voorheen woonde, verlaten is. Kamari is inmiddels 24 uur verdwenen en ze besluiten om direct naar het huis te gaan, op zoek naar het meisje. Wanneer ze aankomen bij het huis, valt het onmiddellijk op hoe extreem koud het is. Het huis is verlaten en het is december, dus het is binnen ijskoud. En daar, in het verlaten huis van Williams, doen rechercheurs een gruwelijke en verdrietige ontdekking. Ze vinden het levenloze lichaam van de vermiste 5-jarige Kamari Holland. Om 11:15 die avond wordt ze officieel doodverklaard. De vermissingszaak is een moordzaak geworden.
Het lichaam van Kamari wordt onderzocht tijdens een autopsie in de hoop dat er DNA-sporen worden aangetroffen als bewijsmateriaal. Het blijkt dat het meisje is gewurgd met behulp van een zogeheten ligatuur, wat betekent iets anders dan handen, zoals een koord of een shirt. Ze is door verstikking om het leven gekomen. Door de kou is het lichaam van Kamari vrijwel bevroren. Het is daarom voor de patholoog onmogelijk om vast te stellen wat het tijdstip van overlijden is. De autopsie en de situatie op locatie tonen ook aan dat Kamari is verkracht. Er zijn zelfs aanwijzingen dat haar lichaam ook na haar overlijden seksueel is misbruikt. Het blijkt daarnaast dat Williams alles heeft gefilmd.
De feiten in de zaak zijn hartverscheurend. Williams wordt aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden op een kind jonger dan 14 jaar, misbruik van een lijk en kinderporno. In een persconferentie vertelt de aanklager dat Williams wordt beschuldigd van een capital offense, oftewel een halsmisdaad. Volgens de wet van Alabama betekent dit dat als hij schuldig wordt bevonden, hij veroordeeld wordt tot ofwel een levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating of de doodstraf. De aanklager kondigt aan dat in het geval van Williams de doodstraf zal worden geëist als hij schuldig blijkt te zijn.
De zaak krijgt een onverwachte wending wanneer er na Williams' arrestatie een 31-jarige vrouw naar voren komt. Zij vertelt de politie dat ook zij door Williams is misbruikt op 12 december, de dag voordat Kamari's lichaam werd gevonden. Ze verklaart dat ze na een ruzie met haar vriend geen onderkomen had en dat een vriendin haar het nummer van Jeremy Williams gaf. Hij vertelde haar dat ze bij hem mocht logeren, maar toen ze bij zijn huis aankwam kreeg ze direct een ongemakkelijk gevoel. Williams pakte haar mobiele telefoon af en dwong haar in zijn auto. Vervolgens reed hij naar zijn verlaten huis en zette een grote vriezer voor de deur, zodat ze niet weg kon komen. Vervolgens verkrachtte hij haar en dwong haar tot seksuele handelingen, terwijl hij haar Kamari noemde. Toen het misbruik voorbij was, vertelde Williams aan de vrouw dat Kamari een 5-jarig meisje was die hij orale seks had geleerd. Hij schepte op over de dingen die hij met haar had gedaan.
De vrouw vertelt dat de enige manier om te ontsnappen aan Williams was door hem te vertellen waar hij drugs kon krijgen. Dus de twee verlieten het huis en gingen naar een winkel, waar Williams haar toestond om naar de wc te gaan. Hij had haar telefoon nog altijd bij zich, dus hij ging ervan uit dat ze niemand kon waarschuwen. Maar terwijl ze op het toilet was, lukte het haar om in contact te komen met andere mensen in de winkel en om hulp te vragen. Toen Williams zich realiseerde dat ze in gesprek was met andere mensen, was hij er snel vandoor gegaan. Pas daarna kwam de vrouw tevoorschijn en meldde zich later bij de politie.
Het incident vond plaats een dag voordat Kamari als vermist werd opgegeven. Dus hoe kan Williams haar naam al hebben genoemd als hij haar pas daarna heeft ontvoerd? Kan het zo zijn dat Kamari al eerder is misbruikt door Williams? Of was ze misschien al dood voordat Williams de vrouw verkrachtte? Dan komt er een opvallend verband in de zaak naar voren. Het blijkt dat Kamari's moeder Christy een relatie had met Williams. Geen romantische relatie, niet noodzakelijkerwijs vriendschappelijk, maar er bestaat een verband tussen de twee. Sommige getuigen verklaren dat hij haar drugsdealer of pooier is, of misschien wel allebei. Dat roept natuurlijk veel vragen op. Want hoe is de kleine Kamari bij deze man terechtgekomen?
De dag nadat het lichaam van Kamari werd gevonden, kwam de gemeenschap samen om ballonnen op te laten ter ere van het kleine meisje en haar familie. Christy werd hiervoor niet uitgenodigd vanwege de toenemende wantrouw. Diezelfde dag, dus 24 uur nadat het levenloze lichaam van Kamari werd gevonden en Williams werd gearresteerd, verzamelde Christy al het speelgoed van haar overleden dochter en bracht deze in dozen naar een lokale inzamelingsactie voor Kerstmis. Daar werd ze gevraagd om deel te nemen aan een interview met de plaatselijke nieuwszender.
In een emotionele verklaring met tranen in haar ogen vertelt Christy dat Kamari haar leven was. Ze zegt: "Ik leefde voor haar, ze was mijn enige meisje. Ik heb 3 jongens en zij was gewoon het liefste meisje ter wereld. Niemand zou haar kwaad kunnen doen omdat ze zo onschuldig was. Ze was zo slim en zo perfect. Kamari zou niets liever willen dan haar speelgoed doneren aan een kind in nood." De actie levert gefronste wenkbrauwen op. Men realiseert zich dat iedereen rouwt op een eigen manier, maar om 24 uur na de moord op je kind haar spullen te verzamelen en weg te geven, is op zijn minst opmerkelijk. In veel gevallen laten ouders die een kind verliezen hun kamer en bezittingen een tijd onaangeroerd, soms zelfs voor altijd.
Iets meer dan een week later wordt Kamari begraven. Familie, vrienden, leden uit de gemeenschap, er zijn heel veel mensen aanwezig bij de uitvaart. Haar vader Corey zegt: "Kamari betekende alles voor mij. Ik zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik denk dat al mijn vrienden en familie me sterk zullen houden, maar Kamari betekende alles voor me en nu is ze er niet meer." Christy is niet aanwezig op de begrafenis. Ook dit is opvallend. Zelfs als haar ex-schoonfamilie haar daar niet wil hebben, had ze toch wel onopvallend aan de zijlijn kunnen staan bij de uitvaart van haar eigen dochter?
De politie besluit om dieper in het verleden van Christy te duiken. En het blijkt dat ze toch niet de onschuldige jonge moeder is die ze op het eerste oog lijkt. Ze heeft de voogdij over alle 4 haar kinderen verloren. In 2018 werd ze zelfs aangeklaagd voor chemische bedreiging van een kind, toen haar jongste zoon als baby positief werd getest op meth. Christy had namelijk drugs gebruikt tijdens haar zwangerschap. In deze zaak werd ze opnieuw aangeklaagd omdat ze niet kwam opdagen tijdens de rechtszaak. Daarbovenop kwam nog een aanklacht voor het blootstellen van haar pasgeboren kind aan marihuana en een extra aanklacht voor het in gevaar brengen van een kind. Corey Holland, de vader van Kamari en een van haar broertjes, heeft de volledige voogdij over zijn dochter en zoon. Christy mag ze alleen in het weekend zien en uitsluitend onder begeleiding. Een situatie die niet zomaar tot stand komt. Vooral in de staat Georgia krijgen moeders veelal de volledige voogdij over hun kinderen of in ieder geval minimaal een gedeelde voogdij. Dat dit niet de situatie is, lijkt erop te duiden dat Christy door een rechter ongeschikt en gevaarlijk is bevonden als moeder van Kamari en haar broertje.
Dus waarom was Kamari die avond dus toch alleen bij Christy? Kamari's vader Corey legt de politie uit dat hij op zondag 12 december thuis was met zijn kinderen toen hij een klop op de deur hoorde. Hij zag dat het Christy was en wilde eigenlijk de deur niet open doen, maar Kamari zag haar moeder door het raam en rende opgewonden naar haar toe om haar te knuffelen en kusjes te geven. Ze was duidelijk heel erg blij om haar te zien. Dus Corey ging overstag en liet Kamari en haar broertje wat tijd doorbrengen met hun moeder. Na een tijdje kwam Kamari zijn kamer binnen, zei dat ze die nacht bij haar moeder ging logeren en gaf hem een kus. Corrie wist dat dit inging tegen het gerechtelijk bevel dat eiste dat Christy alleen onder begeleiding met haar kinderen mocht zijn. Maar zijn dochter was zo opgewonden en met de feestdagen voor de deur dacht hij dat één nachtje geen kwaad kon.
Corrie vond ook dat Christy er goed uitzag. Ze was niet onder invloed en het leek er ook niet op dat ze recentelijk veel drugs had gebruikt. Het zorgde ervoor dat hij zich iets geruster voelde in de situatie dan in het verleden. Dus Corrie ging akkoord. Wel zei hij tegen Christy dat als ze Kamari mee wilde nemen, ze ook hun zoon mee moest nemen. Dat was Christy echter niet van plan, dus ze raakte gefrustreerd. Eigenlijk wilde ze alleen Kamari meenemen, maar uiteindelijk vertrok ze met beide kinderen voor de nacht. Corrie zei zijn dochter gedag, niet wetende dat hij haar nooit meer zou zien.
De politie gelooft Christy's verhaal niet meer, waarin ze verklaarde dat ze 's ochtends vroeg wakker werd en zich realiseerde dat de voordeur open stond en haar dochter was verdwenen. Ze kennen Christy's verleden, weten dat zij de moordenaar van haar dochter persoonlijk kende en haar verklaring van de gebeurtenissen lijkt gelogen te zijn. Op 27 december heeft de politie genoeg bewijsmateriaal verzameld om Christy te beschuldigen van betrokkenheid bij de verdwijning van en moord op Kamari. De volgende dag wordt Christy om 1 uur gearresteerd en direct ondervraagd.
En dan komt de waarheid aan het licht. Christy is niet alleen zijdelings betrokken bij de verdwijning van haar 5-jarige dochter. Uit verschillende bewijsstukken blijkt dat Christy Kamari heeft verhuurd of verkocht aan Jeremy Williams voor seksueel misbruik. Het bedrag dat ze hiermee verdiende is niet openbaar gemaakt. Haar 5-jarige dochtertje is niet plotseling verdwenen uit huis en bij een wildvreemde man terechtgekomen. Haar eigen moeder heeft haar verkocht of verhuurd aan een pedofiel. Christy heeft Kamari zelf in deze situatie geplaatst en vervolgens de rol van wanhopige moeder gespeeld. Christy wordt aangeklaagd voor exact dezelfde vergrijpen als Jeremy Williams. Ontvoering in de eerste graad sekshandel en moord met voorbedachte raden. Dit feit doet vermoeden dat Christy niet alleen haar dochter verhandelde, maar ook betrokken was bij de andere misdrijven. Wellicht is zij ook te zien in de video die Williams maakte, of kwam er op een andere manier naar voren dat zij een rol speelde in het misbruik van en de moord op Kamari.
De rechter in de zaak heeft een spreekverbod opgelegd, waardoor niet alle details naar buiten zijn gebracht. Het wordt echter heel goed mogelijk geacht dat Christy Kamari direct na het ophalen bij haar vader naar Jeremy Williams heeft gebracht. En dat dit de reden was dat ze haar zoontje eigenlijk niet mee wilde nemen. En dat het meisje dus al dood was toen haar moeder de politie inschakelde. De patholoog kon dit echter niet vaststellen, omdat het lichaam van Kamari bijna bevroren was. De aanklachten tegen Williams en Christy vonden begin april 2022 plaats. Christy verscheen om onbekende redenen niet bij haar voorgeleiding, maar pleitte onschuldig via haar advocaat. Jeremy Williams verscheen wel in de rechtbank. Hij kon vanwege de video niet ontkennen dat hij iets te maken had met de zaak, maar hij pleitte toch niet schuldig vanwege een zelfverklaarde psychische aandoening. Hij wordt aangeklaagd voor moord, ontvoering, verkrachting, sodomie, productie van kinderporno en het misbruiken van een lijk.
Williams en Christy zitten momenteel allebei vast zonder borg. Het proces start begin 2024 en duurt naar verwachting enkele maanden. De aanklager heeft gezegd dat ze klaar zijn voor de rechtszaak en de officier van justitie zegt dat ze voldoende bewijsmateriaal en alle getuigen hebben die ze nodig hebben om tot een veroordeling te komen. Jeremy Williams staat al 10 maanden onder zelfmoordtoezicht. Zijn verzoek om dit op te heffen werd in december 2023 afgewezen door de rechter. Die stelde dat hij niet eerder iemand had gezien die zichzelf zo graag van het leven wilde beroven als Williams in het afgelopen jaar. Williams had toegegeven dat hij zichzelf had geprobeerd op te hangen op 7 april. Hij vertelde dat hij een realisatiemoment had gehad over de zaak Kamari en dat hij niet kon leven met wat hij had gedaan. De staat Alaska heeft naar aanleiding van de situatie besloten om de zaak rondom de dood van Williams' dochter Nadia te heropenen. Hoewel hij in de zaak van Kamari waarschijnlijk wordt veroordeeld tot levenslang en wellicht zelfs de doodstraf, is het belangrijk dat hij ook voor zijn andere misdaden wordt berecht voor gerechtigheid voor de betrokkenen.
Corrie maakt zich hard om ervoor te zorgen dat andere families niet hoeven mee te maken wat hij heeft meegemaakt. Het fundament voor Kamari's Law, Kamari's Wet, is bijna klaar. De letters staan natuurlijk voor de naam van zijn dochter, maar ook voor Can All Men Accept Real Love Instead of Evil, Kamari. kunnen alle mannen echte liefde accepteren in plaats van het kwaad. Jeremy Williams probeert ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Kamari's Law zou het voor mensen die aangeklaagd worden voor kindermisbruik veel moeilijker maken om ontoerekeningsvatbaar te pleiten.
Na de dood van Kamari werd haar broertje bij Corey weggehaald door jeugdzorg. Hij gaf de moeder van zijn kinderen het voordeel van de twijfel en heeft daarvoor de allerhoogste prijs moeten betalen. Hij zei: "Ik zal je nooit vergeten, prinses. Ik zal je voor altijd relevant houden in dit leven." De hoeveelheid pijn die Christy heeft veroorzaakt door Kamari uit ons leven te scheuren, zal nooit stoppen. We zijn blij dat ze is gearresteerd, want zo zijn we een stap dichter bij gerechtigheid voor Kamari. We hopen op gerechtigheid en dat Christy de hoogste straf mogelijk krijgt. Een echte moeder beschermt haar kinderen en zou voor ze sterven. Maar Christy is een monster. Mijn familie en ik zullen blijven worstelen met het verlies van onze engel Kamari.
Tot zover het verhaal over de ontvoering van Kamari Holland. Wil je een beeld krijgen bij Kamari, haar moeder Christy, vader Corey en Jeremy Williams? Volg ons dan op Instagram via @ontvoerddepodcast. Daar geven we ook beeldmateriaal bij deze ontvoering. Volgende week hoor je over Tanya Cash. Zij was nog maar een tiener toen ze in 1996 verdween uit het huis van haar familie in Pennsylvania. Tot dan.